Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.
Dit is de AD Nieuws Update. Met mij, Hila Noorzij. Hij is vandaag trending topic op Twitter, onderwijsminister Arie Slob. Er is veel kritiek op zijn uitspraken in een Kamerdebat waarin hij aangaf dat religieuze scholen ouders mogen vragen om in een verklaring afstand te laten nemen van homoseksualiteit, zolang er maar wel sprake blijft van een gelijke behandeling van alle leerlingen. Voorzitter van COC Nederland, Astrid Ozenburg. Astrid, wat dacht je toen je deze uitspraak hoorde?
Ja, verschrikkelijk. Want ja, hoe kun je nou praten over een veilige leeromgeving waarbij je eigenlijk al jongeren afwijst om wie ze zijn, hoe ze geboren zijn? Nee, dat is verschrikkelijk. Ik was naast boos ook wel weer heel erg verdrietig, word ik hiervan.
Ja, want is het al duidelijk of dit op al die reformatische scholen wordt gevraagd aan ouders?
Nee, gelukkig niet. Gelukkig zijn er ook heel veel scholen waar ze wel hun hart op de goede plek hebben zitten, laat ik het zomaar zeggen. Want het is voor mij echt onmenselijk om mensen dingen te laten tekenen over dat je homoseksualiteit afwijst. Dat kan gewoon niet. Maar gelukkig geldt dat niet voor al deze scholen. Dus daar zit dan wel weer een winstpuntje.
Ja, klein winstpuntje dan. Hoe zit dat dan precies? Gaan die reformatorische scholen dan kijken of je bijvoorbeeld homoseksueel bent en mogen ze je dan van school sturen? Hoe werkt het in de praktijk?
Nou ja, wat er gebeurt is, ze laten ouders bijvoorbeeld, maar ook leerkrachten, een verklaring tekenen. En in die verklaring staat dat je expliciet homoseksualiteit afwijst. Dat seksualiteit er alleen maar is voor heteroparen, maar ook bijvoorbeeld dat jongens en meisjes zich moeten kleden naar hun eigen geslacht. Nou, waarmee je dus echt heel erg gaat zitten in mensen hun eigen identiteit, hun seksuele gerichtheid. En eigenlijk hoor je dan ook als kind dat je ouders zoiets ondertekenen en je dus ook daar al afwijzen. En dat is gewoon gevaarlijk.
Ja. Daarnaast staat er wel in een wet dat scholen over LHBTI+ moeten onderwijzen. Maar zou dat dan helpen bij het creëren van dat veilige leerklimaat waar Arie Slob het over heeft?
Ja, dat zou helpen als er niet zoveel vrijheid gegeven zou worden aan die uiting van die leerstof. En daar ligt nu een amendement voor in de Tweede Kamer. We hopen ook heel erg dat iedereen deze gaat steunen. Het is een amendement dat ervoor zorgt dat er in komt staan dat er op een positieve manier les wordt gegeven. Dus niet dat homoseksualiteit afgewezen wordt, dat LHBTI, dat je er niet mag zijn. Dus meer omarmen, de zondaar, maar verwerp de zonde. Dat is heel erg tegenstrijdig. Ook voor jongeren is het heel onveilig om daarin op te groeien. Dus op een gezonde, normale manier lesgeven over diversiteit, inclusiviteit, die heteronormativiteit die er heerst in de maatschappij. Dat daarnaast ook gewoon een hele diverse scala aan mensen bestaat. En geef daar ook gewoon open en eerlijk onderwijs over. En laat dat op een positieve manier zien. En niet op een manier dat je afgewezen wordt, dat je schijnbaar gestenigd mag worden, noem het maar op. Nee, dat moet echt stoppen. Dus deze wet moet echt, de burgerschapswet moet echt veel scherper. Nou ja, en dat de Kamer is aan zet.
Ja, want scholen hebben hier dus nog iets te veel vrijheid in. En wat voor gevolgen hebben deze wetten voor kinderen die zich dan misschien wel anders voelen dan hun hetero-klasgenootjes?
Het zorgt ervoor dat als je leert dat er meer is dan alleen maar heteronormativiteit, dus dat er ook gewoon echt een diverse samenleving is, dan kun je jezelf daaraan spiegelen. Dan zie je dat, hé, wacht eens even. Dus het is helemaal niet gek dat ik andere gevoelens heb, dat ik als jongetje niet per se val op meisje, als ik als meisje niet per se val op alleen maar jongens. Noem het maar op, dat gewoon de norm wordt dan diversiteit. En de norm is dan niet meer heteroseksualiteit, waarbij mannetje, vrouwtje, jongetje, meisje, maar gewoon dat diverse scala aan mensen, aan gender, aan seksuele gerichtheid, seksuele oriëntatie, dat je daar gewoon les in krijgt en dat je ziet dat de wereld veel breder is dan dat, waardoor je meer aan zelfacceptatie toekomt. Want ja, ik vind het triest om het nogmaals weer te moeten vertellen, maar LHBTI-jongeren, doen 5 maal vaker een zelfmoordpoging. Het zelfmoordcijfer onder LHBTI-jongeren is 5 maal hoger. Ja, dat moet gewoon stoppen. En dit helpt gewoon niet. En daar zit mijn boosheid, maar ook mijn ongelooflijke verdriet op dit moment.
Nee, je schrikt inderdaad van die uitspraken. Maar wat minister Slob heeft gezegd, is in principe hoe het dan nu in de wet geregeld is. Nou, is er een motie ingediend door de SP om dit niet meer toe te laten? Heeft Slob hier al op gereageerd?
Nee, hij heeft er volgens mij nog niet op gereageerd. Maar een motie is leuk. Alleen regel het gelijk in die wet. Zorg dat dat amendement aangenomen wordt. Moties zijn ook prachtig, hartstikke fijn. Maar moties kunnen ook kan een minister naast zich neerleggen. En we hebben gewoon de afgelopen jaren gezien dat dat ook gewoon gebeurt. Een amendement in de wet, dus dat het bij wetgeving vastgelegd is, daar is een meerderheid voor, het staat in de wet, dan moet je het uitvoeren.
Geen grote persconferentie vanavond van het kabinet, maar wel een kort persmomentje van minister Hugo de Jonge voor de deur van het ministerie. Politiek verslaggever Edwin van der A staat op dit moment in Den Haag. Edwin, wat had de jongen te vertellen?
Nou, hij had vooral te vertellen dat er niet zo heel veel te gebeuren staat. En dat was ook weer eens een keer wat anders. Want de afgelopen persconferenties kwam er eigenlijk telkens wel een aap uit de mouw. Of er werd iets nieuws aangekondigd, of het waren verzwaringen. Nou, dat pakket wat voor 2 weken is aangekondigd, dat loopt volgende week af. En het loopt ook echt af, zegt Hugo de Jonge. Dus dat is goed nieuws voor de musea, voor de sportscholen, voor die sportlessen. Maar andere maatregelen, bijvoorbeeld de sluiting van de horeca, daar had hij het nog steeds over half december. Alhoewel, toen het gevraagd werd, zei de jongen wel, we gaan daar nog naar kijken. Want het aantal besmettingen loopt heel erg snel terug momenteel, 4700 nog maar per dag. En dat waren er nog veel meer, 10.000, dat was bijna het dubbele, of ruim het dubbele. En de ziekenhuiscijfers, daar gaat het ook een stuk beter mee.
Ja, nou had de minister het ook nog in die persconferentie vorige week over andere maatregelen. Voor bepaalde regio's zouden die dan gelden, bijvoorbeeld een avondklok. Is er dan nu ook geen sprake meer van?
Nee, die is van de baan. En daar waren heel veel mensen heel erg blij mee, ook in het kabinet. Want er was veel gedoe over die avondklok. Hè, veel partijen zagen het toch als een soort symbool voor de Tweede Wereldoorlog. Er was een slechte connotatie bij, vonden ze. En men vindt ook dat als je zulke heftige maatregelen gaat invoeren, dat je dan de economie wel heel erg schaadt. Dus de afgelopen dagen is er gesteggeld binnen de ministerraad. Volgens Hugo de Jonge viel het wel mee, want sommige media hadden het zelfs over een crisis. Hij zegt, we hebben gewoon goede discussies gehad. En daar is uitgekomen dat het nu in ieder geval niet nodig is. Maar RTL meldde bijvoorbeeld gisteren, RTL Nieuws, dat als die avondklok er nu was gekomen, dat het kabinet had gekost. Maar volgens de jongen heeft het zo'n vaart niet gelopen.
Nou goed, je had het net over half december. Dan zou het huidige pakket dan aflopen. Wilde hij ook al vooruitkijken naar eind december, de feestdagen?
Nou ja, hij zei, daar valt op dit moment nog gewoon niets zinnigs over te zeggen. En het kabinet kijkt ook wel uit, hè? Want die nieuwe maatregelen, die zijn de allernieuwste maatregelen. Die zijn nog geen 2 weken oud. Zoals je weet, het duurt een aantal weken voordat in de cijfers echt zichtbaar is of maatregelen zin hebben. En dan pas, dus zo eind november, halverwege november, eind november, dan zal pas duidelijk worden wat er voor de kerst gebeurt. Daarnaast komt het kabinet volgende week sowieso met een heel verhaal over oud en nieuw, waar onder meer dat befaamde vuurwerkverbod in zit, hè, waar al van gelekt is dat er een totaal vuurwerkverbod voor dit jaar komt. Maar dat wordt een breder pakket en daar zal volgende week meer over bekend worden.
Nou goed, hopelijk wordt er dan ook wat meer duidelijk voor horecaondernemers voor het einde van december. Maar dit is natuurlijk niet het enige wat Politiek Den Haag vandaag bezighoudt. We hebben ook nog de kwestie van de uitspraken van Arie Slob. Dat ging over de anti-homo-verklaringen die op scholen getekend moesten worden door ouders. Op bepaalde scholen dan. Dat zorgde voor wel wat reuring in de Kamer. Jij hebt Arie Slob hierover gesproken.
Jazeker, want hij kwam ook uit diezelfde ministerraad, dat overleg. En de pers die sprong natuurlijk op hem, want hij is de man van de dag, ook op sociale media. En niet in de allerbeste manier, omdat het toch overkwam alsof hij vindt dat scholen gewoon homoseksualiteit mogen afkeuren. Waardoor kinderen eventueel gevaar kunnen lopen en jongeren. Nou, hij zei daar vandaag heel duidelijk over: nee, dat is niet het geval. Ik keur af dat scholen homoseksualiteit afkeuren. Zij moeten breed burgerschap tonen. En dat betekent dus ook dat zij homoseksuele kinderen en kinderen met een andere geaardheid in het algemeen moeten ondersteunen. En ja, die verklaringen van die ouders, die verklaringen liggen er wel vanuit scholen. Hè, dat ze een bepaalde instelling zijn met bepaalde dingen, zodat ouders van tevoren weten naar wat voor school stuur ik mijn kind. Maar ze mogen zeker niet tegen ouders zomaar zo'n verklaring aanhouden. En daar moet dus ook naar gekeken worden, zei Slob.
Ja, is daarmee dan de storm gaan liggen? Of krijgt het nog wel een staartje?
Nee, nog niet, want er zit ook nog een politieke component aan. Want er zijn echt partijen die dit Slob enorm kwalijk hebben genomen, zoals D66. Dus daar is het laatste woord nog niet over gezegd, want de Kamer wil je zeker ook nog over vergaderen. Maar in ieder geval heeft Slob nu zijn uitspraken genuanceerd. Hij heeft alleen aangegeven dat er nou eenmaal vrijheid van onderwijs is, zegt hij. Maar dat niet betekent dat scholen leerlingen mogen uitsluiten of in ieder geval mogen zeggen dat ze niet welkom zijn of homoseksualiteit afwijzen. En dat is in ieder geval stap 1.
Goed. Edwin van der A vanuit Den Haag, dank je wel weer voor je uitleg. Nou, vandaag staan twee bejaarde zussen van een kinderpsychiater uit Makkinga terecht voor een poging de strafzaak van hun broer in Nepal te beïnvloeden. Victor Schildkamp, verslaggever van onze krant. Victor, waar gaat deze zaak precies over?
Het gaat over Piet Hein van T. Dat is een voormalig kinderpsychiater uit Friesland, die een aantal jaar geleden is gepakt in Nepal en veroordeeld ook voor kindermisbruik. En wat zijn zussen, waar zijn zussen van worden verdacht, is dat zij hebben geprobeerd het slachtoffer te beïnvloeden. Ze hebben geprobeerd door geld te bieden hem zover te krijgen om zijn verklaring in te trekken of in ieder geval aan te passen. Dat is natuurlijk een pijnlijke zaak.
Ja, maar hoe hebben ze dat gedaan? Zijn ze naar Nepal gereisd?
Ja, dat. En ze stonden in ieder geval, eentje stond op het punt om naar Nepal te gaan. Eén is er in ieder geval geweest. En ze hebben dat gewoon telefonisch gedaan. Kijk, die kinderpsychiater Piet Hein, die was al een aantal jaar bevriend met die familie in Nepal. Nu weten we waarom. Hij ondersteunde ze ook financieel. Dus de familie was ook wel bekend met deze mensen in Nepal. De familie in Nederland dus. Wel, de familie van Piet Hein, die kende die mensen wel. En die hebben dus gewoon geprobeerd geld te bieden om te zover te krijgen die verklaringen in te trekken. Daarvoor staan ze vandaag voor de rechter. Het gebeurt niet vaak natuurlijk dat er twee vrouwen van 80 en 81 voor de rechter moeten verschijnen.
Nee, en wat is dan hun verweer? Want ze kunnen ook heel makkelijk zeggen dat zij altijd al contact hebben gehad met die familie.
Ja, hun verweer is eigenlijk dat de telefoongesprekken die zij hebben gehad met die familie, die zijn afgeluisterd. En hun verweer is dat die telefoongesprekken, dat de vertaling daarvan verkeerd is vertaald. Dus eigenlijk zijn ze verkeerd begrepen. Het geld wat ze aan het inzamelen waren zou niet bedoeld zijn voor omkoping, maar gewoon om hun broer te ondersteunen, bijvoorbeeld met advocaten. Dat kost natuurlijk een hoop geld. Het berust eigenlijk op een misverstand, zeggen zij. Ze zouden niet eens geweten hebben bij wie ze moesten zijn precies om te kopen. Dus we gaan zien wat de rechter daar vandaag van vindt. Maar,
want hoe sterk is de zaak van justitie?
Piet Hein is al veroordeeld in Nepal tot 7 jaar. Overigens is die in hoger beroep, is die straf een stuk lager geworden. Dat heeft met het verkeerd gebruiken van wetsartikelen te maken. Hij is dus ook alweer vrij. Hij is in 2018 veroordeeld, maar hij is alweer terug in Nederland. Omdat in hoger beroep die straf een stuk is teruggebracht. Uiteindelijk is er wel een en ander gebeurd daar. Dus met die veroordeling komt ook de verdenking op die zussen wordt natuurlijk wat groter. Ja. Want dat zij geprobeerd hebben hun broer te bevrijden, dat hij wat misdaan heeft, die kans is groot. Dus dat hij, of sterker nog, daar is hij voor veroordeeld. Dus dat die zussen dan slecht staan, die kans is ook groot. Maar ik heb zelf die telefoontaps niet gehoord. Dus ik weet niet wat er nou letterlijk op staat. Die telefoontaps spelen een grote rol in deze zaak.
Ja.
Ja, als daaruit niet geconcludeerd kan worden dat ze echt niet geld hebben aangeboden, dan houdt het al snel op. Dus het hangt er een beetje om vandaag in Zwolle.
Ja, maar wat zou hun dan boven het hoofd hangen, deze twee oude zussen? Want hoe oud zijn ze? 78 en 80?
Volgens mij is eentje vandaag jarig, dus het is geen leuke verjaardag. En die is 80 en die andere is 81. Ja, kijk, het is natuurlijk wel een pittig vergrijp. Hè. Je maakt natuurlijk gebruik van je misbruik van de financiële zwakte van het slachtoffer. En dat is ook al een slachtoffer, dus dat is, ja... Dat je daar misbruik van maakt door als rijke westerling te denken dat je met enige tienduizenden euro's die zaak wel naar je hand kan zetten, als dat allemaal gebeurd is, dat is natuurlijk wel een kwalijke zaak. Maar ik zou niet precies weten hoe justitie daarmee omgaat. En ook nog rekening houden met het feit dat het twee vrouwen van 80 zijn. Laten we dat maar even aan de rechter laten vandaag, voordat ik daar een gok naar ga wagen.
Zeggen toch, het leven begint bij 40.
Ja, maar wat begint er dan precies? De weg terug?
Aftakeling, begin van het einde, allemaal ellende.
Ja, en wat was daarvoor dan? Was dat droog oefenen?
Nee, maar serieus jongens, 20ers die hebben de toekomst, 30ers een dilemma.
50-plussers hebben een eigen partij, dames en heren, en een omroep. En wat hebben
wat
wij?
Wat hebben wij?
Een podcast.
Mijn god. Het is echt heel erg. Ja. Het is echt heel
dat
erg.
Dat je het gewoon gedaan hebt.
Wat sta ik hier eigenlijk te doen?
Ben ik dan een oude lul? Maar dan
laten we ook stoppen met dat het erg is dat je ouder bent.
Ja, en hoe diep je gaat dat je echt...
Ik heb nog steeds het idee dat ik gewoon maar een beetje wat aanklooi.
De 40ers.
Luister nu op ad.nl en via de bekende podcast apps.